Komt daar ook, want je hebt twee bijnamen, hè? De bulldozer en de bommenlegger.
Ik heb ook wel meer bijnamen, maar...
Oh ja, welke nog meer?
Ja, die weet ik niet. Maar deze allebei wel geladen, moet ik zeggen. Maar,
komen die uit die tijd?
Nou, dat is nog steeds zo een beetje, denk ik toch. Want je wil als ondernemer beter presteren dan je buurman. En ja, ik kan heel slecht tegen middelmaat of mensen die tevreden zijn. Of het is niet anders en het... Vanochtend nog een hele discussie over een opening van een nieuwe bezorgrestaurant. Ja, ik zeg, jongens, even serieus. Waarom moet dat nu nog 7 weken duren? En waarom dan? Ja, wat zijn dan de dealbrekers om het over 3 weken? Ja, dat maak ik wel. Dus ik weet zeker, nu vanmiddag zitten ze met het team zitten ze te vergaderen om te zorgen dat het wat eerder open gaat.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riessen, de hoofdredacteur. En vandaag de gast in Luminair is Ad Schaap. En van Paul wil ik natuurlijk weten waar jij benieuwd naar bent.
Ja, Ad Schaap is eigenaar van De Beren. En dat is de meest bezochte restaurantketen van Nederland. Tenminste, hè, als je de fastfoodketens niet meerekent, volgens mij. 14% van de Nederlanders die eten wel eens een burger, een satéetje of iets anders. Ja, die populariteit hangt natuurlijk deels samen met de prijs. Want voor €32,50 krijg je al een copieus 3-gangen-menu geserveerd. En ja, nu worden we natuurlijk doodgegooid met verhalen dat het sappelen is in de horeca. Hè, met hoge kosten, lage inkomsten. En toch beloofde Ad nog niet zo heel erg lang geleden dat hardwerkende mensen die zich als franchiser bij hem aansluiten, binnen een paar jaar multimiljonair kunnen worden. Nou ja, dan vraag ik me natuurlijk af, hoe dan?
Ik ook, ja. En waar kan ik me aanmelden? maar we beginnen altijd met de vraag, wanneer realiseerde je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Ja, die vraag had ik me natuurlijk een klein beetje op voorbereid, maar dat blijft dan toch heel lastig, omdat ik natuurlijk toch vanuit helemaal niets, zeg maar, als jongste van 11 kinderen met helemaal niets begonnen ben met hamburgers verkopen op Koningendag tot eerste buurtwinkeltje. En uiteindelijk, elke keer als je weer wat verkoopt, dan steek je dat weer in het volgende avontuur, zeg maar. Dus ik weet nog wel heel goed wanneer ik voor het eerst meer dan 1 miljoen geleend heb. Dat weet ik nog als de dag van gisteren. En ik denk dat, ja, wanneer ben je miljonair? Ja, ik denk dat ergens in de overgang van supermarkt verkopen, baia kopen, baia verkopen, instappen in De Beren. Ergens daar zal het geweest zijn, denk ik.
Ja, en hoe oud was je toen?
Baia kopen was ik 96, was ik 32, zeg maar. En baia verkopen was ik 35. Ja, ja, 3 jaar gedaan, ja.
En want heel eventjes, baia, dat is de Baia Beach Club in, ja, Rotterdam. Een welbekende nachtclub met schaars geklede dames achter de bar en ook schaars geklede jongens achter de bar.
Zeker.
Je kocht dat nadat je eigenlijk actief was geweest als supermarkteigenaar. Ja. Je had een snoekercafé en zo. Toen zat ik te bedenken, ja, eigenlijk was het een beetje, gaf het mij het gevoel van een vervroegde midlife crisis. Dat je opeens in zo'n wilde tent ging stappen. Was dat het ook?
Ja, dat was ze misschien wel. Ik was in die tijd heel erg ontevreden met mezelf. Tenminste, niet zozeer met mezelf, maar wel met het leven wat ik leidde, zeg maar. Ik vond de retail, de levensmiddelen, zeker in die tijd. Het waren heel veel papa en mama winkels, dus je moest heel hard werken. Was heel saai, alle dagen open. Ik vond, zeg maar, de mensen die verplicht geld bij je uitgeven, zo noemde ik dat altijd in de supermarkt, dan dat waren toch andere mensen die vrijwillig geld bij je uitkwamen geven in de horeca. Ik had destijds ook een snoekerpoolcentrum in Numelsdorp geopend en dat vond ik eigenlijk veel leuker. En ik vond ook een heel saai leven had, zonder mijn toenmalige vrouw en 2 jonge kinderen die ik toen had, zeg maar, tekort te doen, zeg maar, want die heb ik nog steeds gelukkig om me heen. Dus wel is inmiddels mijn ex-vrouw natuurlijk. Zo werkt dat helaas. Maar ja, ik vond het wel een heel saai leven. En ik denk, als dat nou alles is wat ik de rest van mijn leven moet doen, dan weet ik niet of ik daar vrolijk van word. Er is sowieso nog steeds een tekortkoming dat je nooit tevreden bent, zeg maar.
Maar ja, want de Baia Beach Club, dat is wel echt het andere uiterste, hè?
Ja, dat was echt alles of niet, zeg maar. Dat was echt alle uitste. Daar waar ik van een sollicitatiegesprek in de supermarkt ging, zeg maar, voor de vleeswarenafdeling. als ik nu een sollicitatiegesprek had, dan moesten ze zich toch even uitkleden hoe ze zich in een stringbikini uitzagen, zeg maar. Want door een spijkerbroek kan je niet zien hoe iemand in een stringbikini kan dansen of zo. Dus dat vond ik wel echt een hele rare gewaarwording, zeg maar. Dat zou nu niet meer kunnen, denk ik.
Nee. Je stond ook zelf half naakt achter de bar, toch?
Half naakt is een beetje overdreven, maar wel gewoon in mijn korte broek en overhemmetje open of shirtje open. Ja. Maar goed, dat is ook lang geleden.
Kon je dat hebben toen?
Meer is nu, denk ik.
Want hoe kwam die club überhaupt op je pad?
Ja, dat was eigenlijk bij toeval een beetje zoals veel dingen in het leven natuurlijk. Ik leerde via. Ik kwam heel veel als gast of klant in de baia. Kleine baia, grote baia. En via leerde ik Robin kennen. Ik had toen mijn ogen laten vallen op een discotheek in Vlaardingen.
Dus je was op zoek naar een discotheek?
Ja, ik wilde wel
een beetje reden,
zeg maar, wat kleurrijke leven dan dat ik had. En op een moment kwam ik in gesprek met de Rome Bravenboer. Die was zo'n eigenaar natuurlijk van beide clubs. Wel bekend, nog steeds hoor ik ondernemen. En die zei, ja, in plaats van dat je centraal koopt, zo heette dat volgens mij discotheek centraal, als ik goed herinner. Waarvoor zou je de kleine baaien niet kopen? Ja, daar begreep ik er helemaal niks van. Er stonden 7 dagen in de week rijden voor de deur. De mooiste mensen, heel bekend Nederland, kwam daar. En ik dacht, hoezo zou hij dat aan mij willen verkopen? Hij was destijds wel baia in Barcelona aan het bouwen. Dus hij wilde het als een soort franchise uitrollen destijds, die kleine baia. En ik zei natuurlijk gelijk, ja, tuurlijk, waar kan ik tekenen? Het maakt niet uit wat ik moet doen, ik wilde alles inleggen. Ja, zo is het eigenlijk al een beetje gegaan, zeg maar. En volgens mij hebben we daar nog wel een half jaar over gedaan of zo. En toen is het uiteindelijk tot de overdracht gekomen, maar... Dat ging natuurlijk om een manier dat ik nu nooit meer zou doen, zeg maar. Want ja, wat ik zeg, ik heb gewoon blindelings alles getekend. En ik dacht van ja, als ik daar helemaal in die stad zit, in dat leven, dan komen de opportunities vanzelf, zeg maar. Als je maar hard werkt.
Ja, want je hebt ook daadwerkelijk alles ingelegd. Hè? Ja, je hebt je andere zaken verkocht.
Ja.
Zelfs je jetski ging op marktplaats.
Alles wat me enigszins waarde had. Het is dat er toen nog geen OnlyFans was. Dan zag ik mijn vrouw misschien ook nog op OnlyFans gezet. Maar alles wat enigszins waarde had, heb ik toen verkocht om mijn inleggeld. En het was voor mij echt superveel geld destijds om dat in te leggen. En,
want hoeveel geld hebben we het over?
Ja, dat praat je denk wel 500.000 plus of zo. Eigen geld of zo.
Ja.
Ja, dat was wel gewoon in die tijd voor mij veel geld.
Ja, nou ja, dan heb je dat eindelijk. Hartstikke leuk. Je staat daar swingend achter de bar tussen al die knappe mensen. Ja. En toch besluit je 3 jaar later weer afstand van te nemen.
Ja, het was wel intensief. Zo mentaal, fysiek. Het is natuurlijk toch een heel ander leven. Het nachtleven. Ik denk dat het toen wel nog beter was als nu, denk ik. Maar ook toen kwamen mensen die de afgelopen jaren regelmatig in de krant stonden, wel bij ons als klant, als gast, zeg maar.
Ja, altijd cash betalen, dat is wel het voordeel.
Ja, dat was wel het voordeel. We hadden geen pinapparaat in de baai. Dus dat eiste wel een tol. En we waren 7 dagen in de week open. En uiteindelijk heb ik voor mezelf altijd, op het moment dat ik denk dat een jaar later het maximaal haalbaar is waar ik dan nu op dat moment ben, zowel financieel of dan wel mentaal of qua leerproces, dan stop ik met hetgeen wat ik aan het doen ben, zeg maar. Op het moment ook, en na 3 jaar was ik wel een beetje uitgewerkt, zeg maar. En dacht ik van ja, dit wil ik niet nog veel meer jaar doen. Niet op de manier zoals het toen ging, nee.
Kon je er niet gewoon een bedrijfsleider in zetten?
Ja, daar was dat niet geschikt voor. We deden natuurlijk shows. Ik kan natuurlijk allemaal filmsterren werken in hun beleving natuurlijk. Ze kwamen binnen als meisje. En na 3 maanden waren ze koningin van Rotterdam. En die jongens natuurlijk ook. Althans, zo voelden ze zich natuurlijk. Dus ja, die hadden allemaal wel sterrenlures. Dus dat was echt heel intensief. Baja was wel echt het meest intensieve wat ik ooit gedaan heb, zeg maar, ja.
En ben je er nog goed uitgesprongen financieel?
Zeker. Ik heb het terugverkocht aan Robin en... Ik weet nog hoe we dat deden, zeg maar. Ik wilde niet op zijn kantoor, want we hadden ook soms wel eens een beetje haat-liefdeverhouding natuurlijk, Robin en ik. En dat was puur zakelijk, nooit privé. En daar konden we allebei goed mee omgaan, vind ik. En op enig moment belde ik hem, ik wilde wel vanaf. Ja, kom even naar kantoor. Ik zei, nee, ik ga niet op jouw kantoor. Daar hebben we een ander soort gesprekken gevoerd ook de afgelopen jaren. Dus later, toen zat nog in Rotterdam, zat vlakbij het kantoor American Dream Café, heette dat toen in Rotterdam. Laten we daar even afspreken. En toen waren we echt letterlijk om een filtje binnen een half uur eruit. Van, wat wilden we hebben? Zo van, nee, zo wel. Oké, wanneer? Ik zeg, ja, aanstaande maandag. Ja, aanstaande maandag. En, handshake deal en... En zo hebben we het toen gedaan. En zo is dat gerespecteerd en afgewerkt ook, zeg maar. Ja. Zo ging dat nog in die tijd, zeg maar.
Ja.
En toen was je de midlife crisis voorbij.
Ja, toen werd het nog erger natuurlijk. Want toen had ik en geld in mijn zak en geen werk. Het was voor het eerst van mijn leven geen verantwoording. Dus ja, toen was ik wel een bekend gezicht in de stad Rotterdam, zeg maar.
Vrijgezel.
Met een paar vriendjes. Nou, ik was formeel geen vrijgezel toen, maar... Het werd er niet beter op natuurlijk. Dus ja, dat was natuurlijk... dan word je wel een beetje... ja, de Den, denk ik. Gewoon
ook een beetje die sterallures.
Zeker.
En toen de nachtclub verkocht.
Ja.
Hoe lang heb je toen niks gedaan?
Ja, denk ik een maand of 4, 5 of zo. En Robert Kramwinkel was destijds eigenaar van de Beren met een aantal aandeelhouders. En die had ik als vriend, dat alle bekende mensen van Rotterdam kwamen natuurlijk stappen. Die zaten natuurlijk allemaal in die vijver te vissen van al die vrouwen die bij ons kwamen. Want dat was het wel een beetje natuurlijk bij zien en gezien worden. En die vroeg van, heb je geen zin om bij mij te komen werken? Ik zeg, nou, te komen werken vind ik een beetje overdreven. Maar ik zag wel dat echt hele drukke winkels waren allemaal. Vestigingen, restaurants, eetcafés waren het destijds. Ik zeg, nou, laat ik eens een maandje gewoon samen gaan werken en kijken wat het brengt. En vanuit mijn levensmiddelen zag ik altijd wel, kon ik wel formule denken, zeg maar. En conceptueel. En toen zag ik wel, het was echt een geldmachine in die tijd, de Beren. Toen zei ik van ja, ik wil wel instappen. Maar ja, dan moet het wel op die en die manier. Willen we wel gaan groeien, standaardiseren. Daar moeten we wel echt een merk van maken, zeg maar. En zo ben ik ingestapt eigenlijk.
Ja, tot waren toen 5, 6 winkeltjes, denk ik.
Ja, 5 eetcafés.
Ja.
Ja.
Nog niet allemaal met de naam de Beren op de gevel?
Nee, het waren allemaal 2-lettergrepige namen. Dus Bruintje Beer, Betty Beer, Brutus Beer, Bolke Beer. Ja, we hebben een heel scala. Van Beren gehad, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, ja.
En toen kom jij erbij. Je zei van, ik wil het laten groeien. Was de rest het daarmee eens?
Nou, die mensen die er werkten en allemaal een soort een eigen eiland hadden binnen dat bedrijf. Niet natuurlijk, want ja, er werd gewoon volop gefeest en gedaan. Ook na sluit. En, dus die waren niet altijd even blij met mijn komst. En ja, en sommige aandeelhouders ook niet. Dus die zijn ook uitgestapt. Dus wat dat betreft heb ik net zo'n koekoeksjong, denk ik. En uiteindelijk ben ik gewoon met Robert er samen overgebleven, al heel snel.
Ja.
En wij hebben echt hele mooie jaren samen gehad. Ja. Zowel qua ideeën als mens, als vriend. En ja, dat.
Komt daar ook, want je hebt 2 bijnamen, hè? De bulldozer en de bommenlegger.
Ik heb ook wel meer bijnamen. Maar...
Oh ja, welke nog meer?
Ja, die weet ik niet. Deze zijn allebei wel geladen, moet ik zeggen. Maar,
komen die uit die tijd?
Nou, dat is nog steeds zo een beetje, denk ik toch. Want je wil als ondernemer beter passeren dan je buurman. En ja, ik kan heel slecht tegen middelmaat of mensen die tevreden zijn. Of het is niet anders en het... Vanochtend nog een hele discussie over een opening van een nieuwe bezorgrestaurant. Ja, ik zeg, jongens, even serieus. Waarom moet dat nu nog 7 weken duren? En waarom dan? Ja, wat zijn dan de dealbrekers om het over 3 weken? Ja, dan maak ik wel... Dus ik weet zeker, nu vanmiddag zitten ze met het team zitten ze te vergaderen om te zorgen dat het wat eerder open gaat. Dat durf ik wel te zeggen.
Ja, ja, die zitten jou te vervloeken nu.
Ja, nou ja, dat denk ik soms wel, dat ze dat wel moeilijk vinden. Maar ja, uiteindelijk wil je ook succes hebben, toch? En de mensen die direct met je samenwerken, die dan ook mee willen groeien in alles wat je doet. Ja, die zullen ook wel die ambitie moeten hebben om net even een stap verder te gaan waar andere mensen stoppen. Ja, ja. Anders denk ik niet. Dan blijf je middelmaat en ja, dat kan je niet onderscheiden, denk ik.
Want even voor het beeld, hoeveel filialen heeft de Beren nu?
Ja, we hebben nu... denk 48 restaurants open. Gewoon een traditionele restaurants dan. En 28 of 29 bezorgd dan wel afhaal delivery bedrijven, zoals we dat dan noemen. Dus voor het afhalen en bezorgen van maaltijden. We gaan binnenkort in Ypenburg en in Nederweert een nieuw restaurant openen. Daar ben ik blij om. Dat is lang geleden dat er 2 nieuwe restaurants open gaan. En ja, dus er zijn wel een stuk of 80 locaties door het hele land in alle provincies. En dat was vroeger ook wel een beetje streven dat we in alle provincies wilden zitten. Hmm. En daar zitten we nu. Maar het blijft nog steeds wel lastig, zeg maar, horeca.
Want wat ik zelf zo jammer vind, vroeger hadden die bezorgers hadden van die beren ja, op een helm.
Ja, ja.
Waarom zijn die er in godsnaam afgehaald?
Ja, nou, ja, je moet je voorstellen als je natuurlijk 16 jaar bent en je bent een beetje aan het rondkijken als jongen of als meisje. En je moet met zo'n pluche berenhelm oprijden. dat niet goed voor je ego is natuurlijk. Dus het was echt iets waardoor bezorgers nog minder graag bij ons wilden werken dan mensen al in die bezorging doen. Hij staat wel in het Rotterdamse Museum, maar dus hij staat, volgens mij staat hij nu op Centraal, wordt hij tentoongesteld. Dus wat dat betreft is het wel echt een item geworden in Rotterdam.
Ja.
En dat was ook superleuk, maar ja, uiteindelijk heeft dat dan, gaat het ook weer tegen je werken. Zoals vaak met dingen die eerst voor je werken.
En 50 restaurants dus binnenkort, hè, ja. Als die 2 nieuwe open gaan, hele rits bezorgrestaurants. Ja, we weten eigenlijk helemaal niet wat dat oplevert qua omzet en winst en zo, want je deponeert nooit. Waarom is dat?
Nee, ja, klopt. Dat doen we niet, omdat de best vanuit oudsher een hele ingewikkelde structuur is met heel veel BV's. En dat zijn we nu allemaal aan het reorganiseren. Dus er vindt nu een financiële reorganisatie plaats en dan ook dit jaar een juridische Dus 23 hebben wij nu wel afgerond, zeg maar. En dan willen we van 24 voor het eerst deponeren, zeg maar.
Nou, zeg het maar, hoeveel is het?
En nee, 24 gaan we dan deponeren, hè? Niet 23. Maar we hadden het streven om vorig jaar 100 miljoen consumentenomzet ex-BTW te halen. En met onze restauranten, dus dat is niet mijn omzet natuurlijk, want ik ben franchisegever. We hebben iets van acht eigen restaurants heb ik nog. Maar we zijn gestrand op 98 miljoen omzet vorig jaar in plaats van de 100.
Zuur.
Dus zuur. Aan de andere kant weten we, ja, dan moet wel iets geks gebeuren. Willen we dat dit jaar dan niet halen. Dus dat is dan ook wel jammer, want dan is dat ook gelijk geen uitdaging meer, zeg maar. Maar goed, dat is uiteindelijk alleen maar omzet. Je wilt natuurlijk door je franchise-nemers geld verdienen. Vorig jaar was het allemaal goed, maar we zijn natuurlijk een fee-based organisatie geworden, zo steeds. Dus dat betekent dat als franchise-nemers het slechter hebben, de eerste die ze niet betalen, ben ik. Dus dat betekent dat we echt, vroeger hadden we nooit debiteurenbeheer en we waren altijd heel makkelijk met het niet betalen van rekeningen. Ja, totdat je erachter komt dat een hoop franchise-nemers het zwaar hebben en dat je enorme debiteurenstanden, zeg maar, krijgt. Dus daar zijn we het laatste half jaar en nu, zeg maar, hard aan bezig om die franchise-nemers gezond te maken of ook eventueel te herstructureren financieel.
Ja, dus dat staat eigenlijk een beetje op gespannen voet met wat ik in de intro zei, dat je als franchise-nemer binnen een paar jaar multimiljonair kunt worden.
Nou, nee, niet. Ik weet niet of ik multi heb gezegd, maar binnen miljonair sowieso. Dat is wel zo, want we hebben heel vaak dat ze zonder eigen vermogen starten. En er is nog steeds een hele grote groep. We doen heel veel met data. We zijn echt heel ver in dat business intelligence, zeg maar. En ik denk dat ook wel dat voor ons, zeg maar, hetgeen is waardoor mensen goed bij ons geld kunnen verdienen. Er is een hele grote groep mensen die gewoon echt nog steeds veel geld verdienen bij ons. Zeker in de restaurants. Die hele delivery markt staat wel aardig onder druk. Maar er zijn de investeringen natuurlijk ook lager. Mm-hmm. Maar een gemiddeld restaurant, ja, ze moeten bij ons wel gewoon na betaling van fee en alles, dat ze toch nog wel minimaal zo tussen de 18% en 23% EBITDA, wat wij dan vrije cashflow noemen. Dus geschikt voor renteaflossing en privéopnames. Dus op het moment dat je een winkel hebt die 2 miljoen omzet, ik mag geen winkel meer zeggen van marketing, het zijn vestingen. Een vesting hebt die 2 miljoen omzet draait, wat helemaal niet zo heel bijzonder is, zeg maar. Dan zit je wel gewoon goed, maar niet bij de beste. Ja, als je dan gewoon 20-23% over kan houden en je hebt geen financieringslasten meer, dan verdien je wel gewoon serieus geld. En je vesting heeft natuurlijk ook wel gewoon een verkoopwaarde.
Ja.
Dus dat kan nog steeds.
Ja. En ik hoorde Lotte net geïnteresseerd zijn. Wat moet je kunnen als restauranthouder?
Tegenwoordig hebben we daar allemaal afdelingen voor natuurlijk. Recruitment en dan ga je er helemaal doorheen. Kijk, uiteindelijk is het allermoeilijkste, zeg maar, dat stukje ondernemerschap te testen. Het is natuurlijk allemaal geen rocket science wat wij doen. En mensen maken alles heel ingewikkeld, vind ik altijd. En uiteindelijk, dat is ook nu ook weer binnen mijn bedrijf. Hè. Iedereen maakt alles heel ingewikkeld. En werken met teams en met Monday en met dat en met dat. Als ik dan maar iets vraag, weten ze niet. Dus ik vraag, wat betalen we inkoop voor een varkenshuisje? Ja, dan moet mijn inkoop het gewoon kunnen vertellen. Moet je niet eerst in die laptop kijken. Dat is niet echt waar ik vrolijk van word, zeg maar. Dus ja, je gaat een documentenfase door en dan ga je een keertje proefdraaien ergens. Ga je kijken of je het leuk vindt. En die documentenfase wordt natuurlijk wel bepaald al of je geschikt bent, in ieder geval financieel, om eventueel kandidaat te worden. Dan wel of geen eigen vermogen. Ligt een beetje aan waarvoor je in aanmerking wil komen. Dan krijg je nog een soort van directiegesprek. Dus een gesprek met mij of met een van mijn directeuren. Maar meestal zit ik daar zelf wel even bij, al doe ik er maar 10 minuten. Dan weet ik vaak al een beetje een gevoel. Ja, en dan uiteindelijk ga je een heel traject in. Maar we zijn erachter gekomen. Dus hoe lang we er ook mensen mee laten werken in een voortraject, die op het moment dat ze ondernemer worden, die knip in hun gedachten, zeg maar, dat is heel moeilijk, zeg maar, van tevoren te bepalen. Kun je testen en assessments doen. Maar ja, uiteindelijk gaat het om mentaliteit en bereidwilligheid en behoefte hebben om iets te leren en aan te nemen. En.
En je noemde al even, het is niet verplicht om eigen vermogen te hebben.
Nou ja, ligt een beetje aan natuurlijk. Kijk, bij een bezorger is het alweer makkelijker dan bij een restaurant. En we hebben ook management bijhouders. Dus mensen waarvan ik gewoon weet, die gaan gewoon geld verdienen. We hebben onze duurste zaken bij wijze verkocht aan mensen die bij ons al heel lang manager waren. Stel, de een was manager en de ander deed alles op het gebied van gastenvredenheid. Ja, dat werd een stijl. En die heb ik een hele mooie restaurant verkocht. Ja, die doet natuurlijk supergoed. Want ja, dat was natuurlijk een soort no-brainer. Dan heb ik liever dat hun er wat langer over doen. En kijk, uiteindelijk ga je een lange termijn relatie aan met je franchise nemen. Dus ja, op het moment dat ze niet kunnen betalen, dan ben ik altijd natuurlijk de sjaak op de een of andere manier. Ja, ik ben wat minder van het geld als sommige zakelijke vrienden om me heen of vrienden. Dus ik heb dat wel moeten leren. Vroeger zei mijn CFO altijd dat ik aan het Sinterklaas-syndroom leid. Want ja, altijd serieus. Dus ja, op het moment dat ik alles in stand kan houden en je kan een bepaalde levensstandaard houden, zeg maar. Ja, dan hoef ik niet die tientallen miljoenen op de bank en te hebben en te doen, zeg maar. Nee. Ja.
Geef je die franchise-nemers ook de kans om te gaan ondernemen zonder eigen vermogen, omdat je zelf ook met niks bent begonnen?
Zeker. Ik heb altijd een zwak voor jonge mensen, dat ik denk van, ik kan nog steeds echt heel vrolijk worden van als ik merk van iemand gaat ervoor en die verrast ons. In haar en daaraan is het ook nog steeds heel doodziek van dat kan zijn als iemand uitgeblust, geen energie tegenover me zit. En ja, vroeger gaf ik hem een pestklap bij wijze van spreken op zijn schouder. Ik, ja, nou is het even klaar. Hè? En ja, heel veel dingen kunnen niet. Dat is natuurlijk ook de strijd die je natuurlijk intern hebt nu met je HR-afdeling en zo.
Ja,
ja, maar ik weiger toe te geven aan allerlei dingen die je nu, zeg maar, zou moeten, zeg maar.
Ja.
Ik vind, je moet wel uiteindelijk wel gewoon bereid zijn om te werken. En als je dat niet wil, ja, dan moet je gewoon stoppen en je winkel verkopen en iets anders gaan doen, zeg maar. Ja.
Ja.
Ja. Ik werk ook nog steeds iedere dag.
Ja. En je zei net van, nou, ik hoef geen tientallen miljoen op de bank. Maar een paar jaar geleden liet je toch wel vrij duidelijk doorschemeren dat je open stond voor overnamekandidaten. Nou zijn er in horecaland best wel een paar private equity partijen actief. Hè? Loetje is overgenomen, ja. Happy Italy. Ik kan me voorstellen dat die ook trek krijgen als ze naar de beren kijken. Waarom is het nog niet tot een deal gekomen?
Nou, ik denk dat Waterland wel klaar is met horeca-avontuur, schat ik zo in.
Ja, Happy Italy is niet echt een succes voor ze geworden.
Nee, en de eerste overname die ze gedaan hebben, dat was de buurt. Die hebben ze ook aardig uitgekleed, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat ze alleen nog met Loetje, zeg maar, een soort van blij zijn. Zover ik dat in kan schatten als buitenstaande.
Ja.
Nou geloof ik ook niet in equity-partijen. Die horeca zit toch altijd een stuk ziel in, wat je niet bij een... Kijk, je procesgerichte bedrijven en dan is dat sommige dingen een stuk makkelijker. En bij ons zit er toch altijd een stuk sentiment en gunning en emotie in, die je dan toch altijd wel moet proberen bij je franchise-nemers of bij je ondernemers, bij je managers te krijgen. Ik geloof niet dat door alleen maar data en sheetjes en Excel-bestandjes, dat je dat zover krijgt. Dat zie je ook een beetje gebeuren. Dan gaat de geest uit de fles, want Happy Italy was natuurlijk gewoon een mooie formule. En ja, ik denk dat daar wel een beetje de geest uit de fles is, voor welke reden dan ook, zeg maar.
Maar
ja,
begrijp ik dan goed dat je hebt het in de etalage gezet, maar er is eigenlijk geen gezicht te kopen?
Nou, automatisch heb ik allemaal met mensen gesproken gehad. Dat wereldje is klaar en dus je wil met iedereen spreken. Dus ik heb het nooit in de etalage gezet, dat ik het verkoop klaargemaakt heb. We waren natuurlijk echt op rampkoers voor corona. Het ging echt hard. Alles wat we deden lukte.
Ja.
Ja, en daar zijn we natuurlijk een enorme tik van gekregen. Daar zijn we nog steeds van aan het herstellen. En dus het kan nog steeds zijn dat ik een minderheidsaandeeltje wil verkopen. Dat heb ik altijd gezegd. Maar dat heeft als reden dan om mijn bedrijf weer financieel echt gezond te maken. Misschien zelf een klein beetje geld van tafel. Maar ik zou nu niet helemaal willen stoppen en mijn meerderheidsaandeel verkopen. Zou ik sowieso nooit doen. Ik zou niet voor een ander kunnen werken, denk ik. En... En ja, dat. Dus ja, als ik het dan het perfecte plaatje zou mogen schetsen, is dat we de komende jaren gewoon geld gaan verdienen met z'n allen. En dat ik goede presterende franchise nemen heb. En misschien een stuk management buyout vanuit mijn directie of zo. Dat uiteindelijk word je, ik word dit jaar 60. Dus ja, de een zegt je kan nog 10 jaar rennen. En de ander zegt over 5 jaar wordt het dan minder. En dus ja, hoe ouder je wordt, hoe minder behoefte je hebt aan geld, zeg maar. Omdat je eigenlijk al heel veel dingen hebt verzameld om je heen.
Ja.
Veel meer als dat je vroeger had.
Ja.
Ja.
Misschien moeten we nog heel even terug naar de fase tussen 5 restaurants op het moment dat je erin stapte. Ja. En de 50 die er nu zijn, althans bijna zijn. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, dat zijn natuurlijk kleine stapjes. Dat zijn allemaal van die clichématige uitspraken. Maar mensen overschatten natuurlijk altijd wat ze in een korte tijd willen doen. En onderschatten wat ze in een lange tijd willen doen. Hè. Dat lees je wel vaker terug. Maar dat is natuurlijk ook echt zo. En dat is toch gewoon door, denk ik, je scherpe visie te houden. Weten wat je wil, wat je niet wil. En gewoon doorpakken en durven veranderen. Hè? Want we hebben natuurlijk al 2 keer een hele transitie doorgegaan met het logo. Hè? Het qua kleur, überhaupt het hele huisstijl. Hoe het er allemaal uitzag. De namen Berendraf, dat was natuurlijk ook heel gevaarlijk. Want iedereen ging naar Bruintje Betty. Iedereen verklaarde maar. Toen werd het de Beren Eetcafés. En toen werd het de Beren Restaurants. En toen werd het gewoon de Beren. Ja, dus dat merkladen, we wilden die landelijke merkladen, dan wilden we gewoon naar uniform merk toe. Ja, dus dat betekent dat je elke keer, ik kan heel goed in hokjes denken, zeg maar, segmenteren. En denk, oké, nu moet ik dit probleem oplossen, dit probleem. Daar ben ik dan al mee bezig, dat moet gewoon gebeuren. En ik denk dat ik goed ben in mensen overreden, zeg maar, om daarin mee te gaan in die wat langere termijn plannen. En vooral jezelf ook niet overschatten. Dat denk ik, ja, ik kan wel roepen dat ik 150 winkels wil en in 3 landen wil zitten en of in 10 landen. Ja, die hebben we allemaal voorbij zien komen, denk ik.
Nou ja, die landen.
Zijn er wel, maar ik bedoel maar die ondernemers, maar er zijn er maar weinig die dat uiteindelijk waarmaken. En dat is gewoon heel lastig. Horeca is gewoon lastig. Dat zie je. TD Fridays, denk ik als Friday, die is naar Nederland gekomen. Die is inmiddels failliet verklaard 2 of 3 weken geleden. Die zat naast ons in de markt al. Die burgerjongens, zeg maar, die naar Nederland komen. Ja, je ziet toch gewoon dat het lastig is om in de Nederlandse markt geld te verdienen. Locatie die er in Nederland is, heeft niet zoveel grote steden, zeg maar. En,
nee.
Ja, om groot te groeien in Nederland met horeca is gewoon heel lastig, denk ik.
Ja, en je noemde het eventjes andere landen. Ik heb jou ook wel eens horen zeggen van we kunnen met de beren naar het buitenland. Moeten we het iets anders noemen?
Ja.
Hoe staat het daarmee?
Ja, dat is nog steeds zo een beetje zo. Hè? België en Duitsland, ik heb ook wel aanvragen. En we werken natuurlijk met partijen samen die daar ook zitten. Ja, ik wil het eerst gewoon nu voor elkaar hebben. Ik wil eerst die hele coronapijn dit jaar, dat zijn we nu aan het oplossen met al mijn franchise-nemers, de roei overhouden. En als nodig is saneren of kopen we bedrijven terug. Dat hebben we ook gedaan de laatste tijd. En dan wil ik, zodat we volgend jaar weer onze cijfers kunnen deponeren. En dan gaan we eens een keer naar het buitenland.
Dat staat wel nog op de planning.
Het buitenland, ja, die behoefte is er wel. Zeker, want ik denk dat Nederland maar gewoon heel klein is. En ja, wij doen het vooral goed niet in de hele grote steden, zeg maar. Behalve Rotterdam, wat natuurlijk onze bakermat is.
Ja.
Maar Utrecht hebben we geprobeerd, is toch niet helemaal gelukt. Naar Amsterdam zitten we in Amsterdam-Noord. Daar doen we het wel goed, bij de bioscoop. Hè. Met Leisure combineert goed voor ons.
Ja.
Maar ik zou niet in Amsterdam Centrum willen zitten of zo. Ik geloof niet dat ik daar iets toevoeg met onze formule. Maar ik zeg ook wel eens, ja, als ik met mijn ondernemersmentaliteit en met de beren in Amerika was geboren, had ik waarschijnlijk nu 400 vestigingen gehad. Ja, en dat is gewoon zo. In Nederland ben je nu groot, maar uiteindelijk ben je eigenlijk ook maar heel klein. Dus we hebben, vind ik zelf, ja.
Ja, dus nu het in de ijskast staat, kun je ook wel eventjes onthullen hoe het bedrijf zou gaan heten in het buitenland. Hoe heet het?
Nou, daar hebben we verschillende namen voor. Je wilt natuurlijk, maar dan krijg ik ook weer ruzie met mijn afdelingen natuurlijk.
Ah, dat maakt
de naam
niet.
Die we ooit verzonnen hebben. Kijk, uiteindelijk is het allemaal met de beren begonnen. Hè? Dan kan je een Duitse naam beer of dat soort dingen verzinnen. Maar elke naam is de beers. Maar ergens vlakbij Canada heb je een eiland, dat heet Kodiak Island. En daar leeft de grootste berensoort die er is, zeg maar. Dat is de Kodiakbeer. En Kodiak zou je in alle talen uit kunnen spreken. Dus toen hadden we iets van in de trant van met het woord Kodiak erin, zeg maar.
Ja, ja.
En dat plan ligt nog steeds. Maar aan de andere kant zou ik ook wel heel graag een schaalbaar concept kleiner willen. In de huidige tijdsgeest met minder medewerkers. Want ja, ons probleem is gewoon medewerkers natuurlijk. Een fully served restaurant wat 7 dagen in de week open is. Bij ons zijn ze altijd open, nooit dicht.
Ja.
En overdag met lunch open. Dus ja, gemiddeld restaurant werkt 65, 70 mensen. Ja, dat blijft gewoon heel intensief. En zeker met het feit dat mensen niet meer 5 dagen willen werken en dat soort dingen.
Ja, we hebben je nu naar Amsterdam gelokt voor deze podcast. Ja, misschien doe je straks nog even een ommetje. Dan zie je
Ik hoorde dat het Champions League was, maar dat schijnt van de vrouwen te zijn.
Als je een rondje door Amsterdam loopt, dan kom je ongetwijfeld ook langs alle winkels waar ze voor stroopwafels verkopen. Hè, voor €13 het stuk. Ja. Denk je dan niet van, ik zit helemaal in de verkeerde business met mijn 3-gangen menu voor 32
euro? Nou, zeker. Mon Jip is natuurlijk een goede vriend van mij. En die zit natuurlijk op de Dam. Ja, en dan elke keer voor de gein neem ik ze prijs. Elke keer als ik er ben, neem ik ze een menukaartje mee en die gooi ik dan bij mij thuis op kantoor. En ik heb uitgerekend met bijvoorbeeld de hoeveelheid Dame Blanche die ik zou verkopen met de beren. Met zijn prijsstelling geloof ik dat we iets van 4 of 5 miljoen meer omzet per jaar zouden hebben. heb ik alleen over het gerecht Dame Blanche, zeg maar. Dus maar ja, zoals we ons zeggen, Amsterdam is geen Nederland, zoals Parijs geen Frankrijk is en Londen geen Engeland. Dat zijn steden of landen op zich, zeg maar. En mensen betalen het graag schijnbaar. En ik begrijp het ook wel. Want als ik in Parijs ben of in Londen, dan betaal ik ook een ander bedrag. Dan weet ik dat van tevoren. Dan, alleen voor de lokale mensen begrijp ik wel dat veel geld is. Maar ik had graag op de Dam of in de buurt daarvan een paar winkels gehad. Ja, zeker wel, ja.
Ja. Nou is er natuurlijk het project waar je mee bezig bent met Von Jip om bij het Rook-In een vestiging te openen. Een heel ander concept.
Ja.
Komt dat er nog aan?
Dat komt er zeker aan.
We lazen al een aantal nieuwsberichten van ruim een jaar geleden dat het eigenlijk in september 2023 open zou gaan.
Ja. Ja, Wonde doet het op zijn eigen manier een beetje, zeg maar. En in het begin heb ik daar geprobeerd invloed op uit te oefenen. En dat is dan niet gelukt, bij wijze van spreken. En dus ik heb gezegd, ja, Wonde, jij wat hij. Kijk, hij zit om de hoek. Dus er wordt al anderhalf jaar gebouwd daar. Dus er is wel heel veel gebeurd al. Alleen het interieur moet nog ingebouwd worden, dat pakket. En dat gaat wel in deze dagen gebeuren. En dus dat gaat zeker open. En ik hoop dat we in mei, juni wel echt open zijn.
Ja.
En ik kijk ook wel heel erg naar. Dus ik ben wel heel benieuwd wat daar gebeurt. En ook alles eromheen, zeg maar. Qua dynamiek en prijsstelling. En wat soort mensen krijg je binnen. En ja, dat vind ik wel leuk, ja. Ja, ik vind aan de ene kant ben ik heel blij dat ik een heel schaalbaar concept heb. Maar ze moeten me ook wel elke keer aan de lijn houden om niet iets nieuws te verzinnen, zeg maar. Dat heb ik natuurlijk ook wel heel vaak gedaan. En daar is nu de tijd niet voor. Nee.
Ja, want laten we nog heel eventjes naar het allereerste begin van jouw carrière gaan. Dat vind ik ook een mooi verhaal. Want jij opende dus een supermarktje. En jij liep daar rond met een gummiknuppel in je broek om de winkeldieven eruit te meppen.
Ja.
Was het echt zo ruig?
Ja, dat was de achterstandswijk in Rotterdam-Hoogvliet. Er woonden veel illegalen, zeg maar. Ik kon die winkel ook voor niks krijgen, bij wijze van spreken. Zo'n buurtsupertje met twee kassa's en geen versafdelingen. Ja, groenteafdeling en dat. Dus er werkte heel veel, er woonden veel illegale mensen, junks. En die wijken hebben we waarschijnlijk in Amsterdam ook. En daar kwam ik natuurlijk al heel snel achter. Dus ik lag regelmatig te rollen, zeg maar. Op een gegeven moment was ik wel een beetje klaar mee. Nadat ik iemand achterna had gezeten. Die met van die trayen. Koffie was dan ook zo'n artikel wat veel gestolen werd. Zeg maar, je had een pak koffie. En tegenwoordig hebben we dat bijna niet meer, denk ik. Veel te koffie. Ja. Jullie met een paar trayen koffie de winkel uit. En ik dacht eraan. Ik zag mensen naar binnen gaan. Ik heel stoer aanbellen. Maar ik kwam geloof ik 4 of 5 mannen buiten. Zo. Toen dacht ik, ja, dat doe ik ook nooit meer met lege handen ergens aanbellen. En, dus ik had gewoon zo'n wapenstokje. Zo'n wapenstokje van 30 centimeter zacht in mijn broekbandje. Ja. En dat heb ik een jaar volgehouden. Dat kon ik gelukkig verkopen. Dan kreeg ik vertrouwen van de groothandel. En Unigro was dat destijds. En mocht je een grotere supermarkt komen. Eigenlijk zonder eigen geld weer. Hè. Dat is dan, alleen dat was in Numelsdorp. Dat was natuurlijk een dorp met 7000 mensen. En het eerste diefstal die ik daar tegenkwam. Ook een jong iemand. Die sprong gelijk op zijn nek. Maar ja, dat waren ze natuurlijk niet gewend in Numelsdorp. Dus dat had ik snel een reputatie. Dat ik redelijk opstandig was, zeg maar. Dus moest ik wel aanpassen naar het beleid, zeg maar. Het diefstalbeleid in Numelsdorp.
Ja, en toen ontstond je saaie leven eigenlijk.
Ja, ook wel heel dankbaar. Hè? Want anders doe ik sommige mensen tekort natuurlijk in die tijd. Maar ik had natuurlijk helemaal niks toen in mijn jeugd. En al mijn oudere broers, die had ook echt niks, zeg maar. En behalve dan ook wel lol en ook weer geen lol, zeg maar. Dus ja, ik kreeg natuurlijk niks van niks. Ja, je wilde uiteindelijk wel een keer iets meer. Ik was 17 toen ik voor het eerst naar het buitenland ging, zeg maar. Dat is nu ondenkbaar of zo. 17, ik was alleen maar op de camping in Brabant en in Renesse gestaan tot mijn 16e of zo, hè. Totdat ik genoeg geld had om zelf op vakantie te gaan. Mm-hmm. Ja, dan ben je natuurlijk wel redelijk ontevreden, zeg maar. En dat is altijd een drive geweest om te presteren. Ja.
Als we kijken naar de school die je hebt gedaan, want je hebt de HAVO afgemaakt.
Ja.
En ik heb begrepen dat je later heel veel managementboeken bent gaan lezen.
Ja, school, qua autoriteit ben ik nooit zo goed geweest natuurlijk. Zoals de meeste ondernemers in school eigenlijk ook niet. Dus ik was al afgekikt van mijn school. Dus ik was niet afgekikt, want het klinkt, dat is tegenwoordig hip afkikken. Maar dat bedoel ik niet. Maar ik was van school getrapt op z'n Rotterdams. En ik was toen werd mijn moeder ziek. Ik woonde nog samen met mijn moeder. Al mijn broers waren uit huis. Mijn vader was er ook niet meer. En toen was een van de leraren die het een beetje voor mij opnam. En die wist dat. Die zei, Ad, kom dan gewoon terug naar school. Ga ik proberen. Hoef ik niet meer de lessen te volgen. Want ik moest ook een beetje voor mijn moeder zorgen. Als je dan mijn moeder wilde graag nog mijn diploma halen. Dus heb ik met pijn en moeite mijn HAVO-diploma nog gehaald. En en toen was ik wel klaar met school. En toen, ik heb eigenlijk één werkgever gehad. Bram Ladage, heel jong, een bekende patatondernemer in een groot Rotterdam, zeg maar.
Ja.
Daar ben ik mee opgegroeid met die familie. Ik was 13, 14, ik al op zaterdag werken op de markt. En via via rolde ik dan in die levensmiddelen, zeg maar. En daar, vroeger had je dan een opleiding, een ondernemersopleiding, duurde 3 jaar of zo. Dat deed ik dan in 1 jaar, want ik vond dat wel heel leuk, zeg maar. Rekenen en cijfers vind ik leuk. Ja, en dan heb ik altijd wel geprobeerd naar mensen te kijken die het beter doen dan ik. Want je hoeft het allemaal zelf niet te verzinnen. En boeken te lezen, ja, vooral dat en vooral qua mindset en dat soort dingen vind ik wel leuk om te lezen. Nog steeds, als ik op vakantie ga, heb ik altijd wel 1 fictieboek en 1 non-fictieboek te lezen.
En wat pik je daar dan uit op? Wat zijn nou de belangrijkste lessen?
Nou, kijk, iedereen geeft een beetje dezelfde lessen. Is dat je natuurlijk dingen niet ingewikkeld moet maken en dat je uiteindelijk heel hard moet werken. En dat vergeet heel veel mensen. En dan een stapje verder moet gaan en... nu het laatste boek ook nu gelezen heb, is van het lezen ben is deel nooit het verschil, zeg maar. Dat is van een of andere onderhandelaar vanuit de FBI, zeg maar, die met al die terroristen onderhandelt en zo. En je pakt voor alles eigenlijk iets eruit, zeg maar, waarvan je denkt, dat kan ik mezelf toepassen. Maar goed, ik kan ook geïnspireerd raken door een aflevering van Succession of zo, zeg maar, weet je wel, op HBO, zoiets of zo. En dan denk ik, ja... Ik denk, godverdomme, waarom zijn we nou allemaal weer tevreden? Waarom moet ik nou weer de boel aanjagen op kantoor? Ze hadden 2 weken geleden zo keek ik een spel. Een combinatie van ganzenbord en mensen erger niet. Zo'n spel gewoon met van 2 van die kaartjes die je dan moest trekken en lopen. En dat was dan helemaal gepersonaliseerd op mij, zeg maar. Maar ook met alle opdrachten en hoe ze konden zien aan mijn non-verbale communicatie. En welke gemoedstemming was en zo. Ga 3 plekken terug, want dit en dat. Af komt terug van vakantie met z'n allen 3 plekken terug. En op een heel grappige manier gedaan, ja. Ja, maar ik denk als je dat heilige vuur niet meer hebt als ondernemer, ja, dan moet je gewoon mee stoppen.
Ja, want over vakanties gesproken, ik las in andere interviews dat je na 3 dagen meestal wel weer naar huis wil.
Ja, dat is ook zo. De laatste keer ging ik naar Afrika, vorig jaar of zo. En Tanzania, dat vond ik geweldig. Daarna zouden we nog naar Zanzibar gaan. Ja, dan ben ik daar 1 dag en dan ga ik terug. Ja, dan zeg ik alles om dezelfde dag of volgende dag terug te gaan. Dus op kantoor noemden ze dat ik een midweekje Afrika was geweest. Ja, ik vind het gewoon lastig. Ik kan heel moeilijk ontspannen. En na een paar dagen of een weekje, ja, dan ben ik er wel klaar mee. En wat ga je dan doen? En nog meer eten, nog meer drinken. En ik heb altijd het gevoel, een beetje FOMO, zeg maar. Fear of missing out. Dat je denkt, ja, ben ik klaar mee. Dat is voor de mensen om je heen niet leuk. Nu, mijn huidige partner, waar ik ook alweer 15 jaar mee gaat... Die heeft wel een beetje hetzelfde, dus die gaat daar goed mee om. Maar vroeger was dat niet leuk voor mensen om je heen natuurlijk. Je wilde altijd naar huis, altijd weer terug. Je was er klaar mee. Je ging je vervelen en dan word je opstandig.
Mensen die bij jou solliciteren, die proberen misschien natuurlijk ook te onderhandelen in het aantal vakantiedagen om er een paar bij te krijgen. Je hebt het zelf niet van het vakantie nemen. Denk je ook over dan misschien de jongere generaties van, die weten helemaal niet meer wat werk is? En die...
Ja, zeker. Daar doe ik die onderhandelingen niet meer. Natuurlijk heb ik een HR-afdeling, die probeert natuurlijk heel erg elke keer op het juiste moment dingen bij mij binnen te brengen, zeg maar.
Ja.
En... Kijk, ik ben wel van de vakanties, maar gewoon korte vakanties dan. Ja, ik word natuurlijk helemaal knettergek van iemand die gewoon een goede functie heeft. Omdat zijn kind geboren is, dat hij als vader 3 of 4 weken zwangerschapsverlof opneemt. Ja, dan kan je maar gewoon helemaal weggooien natuurlijk. Het zal allemaal wel, het mag, ik begrijp het. Maar ja, weet je, en die discussie heb ik dan intern. En dan zeg ik gewoon tegen mijn mensen, zeg maar mijn managementteam. Ja, het bedrijf vraagt gewoon wat anders van onze mensen. En als je dat wil, dat is je goed recht. Maar ga dan ergens anders werken. Ik wil het. Het mag allemaal. We doen het ook allemaal. Ik hou me netjes aan de regels. Maar ik vind het niet leuk. Voor mij hoeft het niet. Ja, weet je. Ga dan gewoon lekker ergens werken. Bij de overheid of zo. Of bij de gemeente. Of bij corporate. Waar het allemaal kan, zeg maar. Bij de bank en zo. En
ja,
je ziet het. Ik vind dat gewoon heel lastig. Ik kan er heel moeilijk mee omgaan. Ik denk, ja. Zo de mythe erop, denk ik dan, op de Rotterdam.
Maak je eigenlijk wel eens als ondernemer uitstapjes buiten de horeca?
Als ondernemer?
Ja, als investeerder misschien.
ik heb een deelname in vrienden van mij. Die hebben een 5 sportschool, een fitnessconceptje, zeg maar. Dat vind ik leuk. En dat is ook het leukste wat ik zou willen op het moment dat ik wat meer tijd zou hebben en wat meer geld. Niet om start-ups te begeleiden waar ik niks van begrijp. Want dat vind ik dan lastig of zo. Maar vooral het coachen van ondernemers waarvan ik zie die werken hard en die hebben hulp nodig. En ik ben ook wel een fan van Shark Tank, zeg maar, niet ook alles kijk. Maar als ik dan zit te zappen, dat komt voorbij. Kan ik dan toch weer niet wegzappen, zeg maar. Dat is wel de dingen die ik heel leuk zou vinden. Gewoon mensen die gepassioneerd zijn om iets te bereiken. Ja, dat kan van alles zijn eigenlijk. Ja.
En in het begin van het gesprek ging het natuurlijk over de nachtclub die je overnam. Waardoor je ook heel veel mensen hebt leren kennen. Zeker. Een heel netwerk hebt opgebouwd. Dat kan natuurlijk 's nachts, maar dat kan ook bij een businessclub misschien. Is dat iets wat je ooit...
Nee, daar heb ik echt allergisch voor.
Ja?
Waarom? Je wordt natuurlijk voor heel veel dingen uitgenodigd, maar ik skip bijna alles. Nee, want je komt heel veel mensen tegen die het zo geweldig vinden om over zichzelf te praten. Dan denk ik ken jou helemaal niet. Joh. Waarom moet ik foto's van jou buitenhuis zien? Of dat je net een deal van 8 of 10 miljoen gedaan hebt van een project waar ik nooit ga komen. En ik ben er echt heel slecht in. Ik vind het veel leuker dan om met hands-on ondernemers te praten. Nee, ik ben niet van het netwerken. Dan komt mijn oude ik weer een beetje boven. Dan word ik introvert en dan verschuil ik me. En vroeger zei ik ook nooit ergens gedag als ik was. Dan maakt niet uit. Soms reden mensen mee, die liet ik dan gewoon achter. als ik dan zat was, dan ging ik gewoon weg. Ja, ik kan er heel slecht tegen. Ja. Al die mensen die het geweldig vinden om hun eigen verhaal. Ik denk dat wij redelijk bescheiden zijn met onze onderneming.
Maar als je... Natuurlijk, je hebt in je netwerk wel andere ondernemers die je dan wel op waarde schat. Ja. Is het wel waardevol om met hun te kunnen sparren?
Zeker,
met een Wonjip?
Tuurlijk. Ja, Wonnen die zitten anders in dan ik in sommige dingen. Maar daar pak ik wel hele goede dingen van over. Zo'n Jarno Goese die bij jullie al in het blad zat. Ik ga niet zeggen dat ik dingen van hem overneem. Want dan gaat hij me gelijk bellen als je dat hoort. Hij gaat helemaal schreeuwen naar die telefoon. Maar ik doe altijd. Ik vind het altijd fijn om een beetje in een underdog positie te manoeuvreren. Dat doe ik altijd. Ik ben de armste aan tafel, zeg ik dan. Als ik dan met die Brabantse groep zit, een beetje te kaarten. Dan zeg ik, jongens, kan ik allemaal niet betalen hoor. Wat je doet. Ik vind het altijd wel fijn om vanuit die positie, als ik ergens binnenkom, dan probeer ik altijd wel eerst te scannen en te luisteren wie er binnen zit en waar het over gaat. In plaats van hier kom ik en het feest kan beginnen. Uiteindelijk doe ik dat wel een beetje op een gegeven moment. Probeer het feest aan de gang te maken. Maar niet als ik binnenkom. Dus nee, zeker niet.
Nee. En je nadert nu de 60. Stel je voor dat je nu op deze leeftijd opnieuw zou terug moeten gaan naar de tijd van of de baja of als supermarkteigenaar. Welke business zou je nu dan instappen?
qua verdienmodel had ik nu liever 30 Albert Heijn gehad als 30 beren restaurants volgens mij. Behoorden wel tot, er staan een aantal in de quote 500 bij jullie. Maar dat was in die tijd niet. Nee, ik heb eigenlijk nooit ergens spijt van. Spijt voor domme mensen of spijt van de dingen. Ja, iemand heb ik al ergens gelezen. Zo, dan de spijt is voor de mensen die dat zeggen. Omdat ze iemand willen zijn eigenlijk die ze niet zijn. Dat heb ik ook wel een beetje. Ik heb gewoon een harde leerschool gehad op heel veel fronten. Dat vond ik superleuk. Had ik allemaal nooit willen missen. Ik zou nu niet meer in de nacht willen. Dat was ook nog even de vraag of we er ook in iets hips gingen maken met DJ's in het weekend. Hebben ook even heel stiekem totdat Wonzai at. Even serieus. Ben je nou echt elke vrijdag, zaterdag, dat wij daar samen met een fles champagne een beetje... zo denk je dat onze meisjes dat leuk gaan vinden als wij elke vrijdag, zaterdag hier een beetje het mannetje uit gaan hangen. Ik zeg, nee, man, je hebt gelijk. Laten we dat dan maar niet doen, zeg maar. Maar voor alles is een tijd, ik heb eigenlijk niks in die hele ondernemersreis, want dat is het. Wat ik het leukste vind, niks willen missen, nee.
Nee.
Nee. Wat vind je van het ondernemersklimaat in Nederland?
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon lastig. Je loopt gewoon, buiten het feit dat, ik begrijp echt wel dat er sommige dingen goed geregeld zijn in Nederland ten opzichte van andere landen. Maar ja, vooral regelgeving is natuurlijk desastreus. Als we ergens een drank- en horecawetvergunning aanvragen en iemand werkt gewoon part-time 2 dagen thuis in de week en daardoor ga je 2 maanden later open met een miljoenenproject waar heel veel dingen van afhangen omdat iemand gewoon wel of niet thuiswerkt of niet capabel is. Dat vind ik wel heel lastig. Dus vooral gemeentes vind ik wel heel lastig. En ik heb dan iemand werken, een van mijn directeuren zegt, Ad, laat maar, ik pak het op en... Want dan gaan mijn bloeddruk weer omhoog natuurlijk. En ik kan heel slecht tegen onrecht. En als we iets fout doen, doen we iets fout. Geen enkel probleem. Maar onrecht en onvermogen. En dat vind ik altijd wel heel lastig.
En hoe kijk je nu terug tot slot op de manier waarop de overheid met corona is omgegaan? We hebben natuurlijk enorme steunpakketten gezien. Zeker. Aan de andere kant hebben we natuurlijk lockdowns gezien, waarvan heel veel horecaondernemers zeiden van ja, veel te streng hè, in die tijd.
Is ook zo, denk ik.
Als je het zo in zijn totaliteit analyseert, wat denk je dan?
Nou, uiteindelijk hebben ze heel veel mensen geholpen. Als die pakketten er niet waren geweest, dan had driekwart van de horeca niet meer bestaan. Maar goed, hebben we nu nog pijn van natuurlijk, van terugbetaling van NOW of uitgestelde belastingen. Kijk, het vervelende is gewoon dat er allerlei regelingen waren voor werknemers die, zeg maar, de overheid heeft ons gepusht om het in dienst te houden. En je hebt natuurlijk enorme loonbelastingsschulden opgebouwd in die periode, ondernemers van medewerkers die thuis gezeten hebben. Kijk, omzetbelasting is dan nog een ander ding. Wat heb je dan nog omzet over gemaakt? Maar loonbelasting van medewerkers die eigenlijk het liefst vanuit de overheid in dienst bleven met die NOE. Ja, die doet wel gewoon zeer. Ja, en die sluitingen gingen natuurlijk ook heel random, denk ik. Waarin het wel allemaal anders gekund had. In het begin had iedereen er begrip voor. Dat begrijp ik ook. Hadden wij ook. Wij hebben ook vrijwilligers. Wij beslissen, jongens, we gaan nu stoppen. We gaan die zaken dichtgooien. Toen zondags kwam het bericht, we gaan dicht. Maar uiteindelijk die sluitingen die daarna kwamen, ja, daar was natuurlijk geen goed woord voor over. En ja, dat eigenlijk, ja.
Ja, dus ze zijn nu bezig met de vorming van een zakenkabinet.
Ja.
En misschien zoeken ze nog een minister.
Nou, ik ben alles behalve diplomatiek. En, ik zou niet in een bestuur zitten, politiek. Ja, nee, ja, daar krijg je ook kromme tenen van wat je allemaal ziet, jongens. Het is toch één groot toneelspel. En ze liegen elkaar voor. Iedereen weet van elkaar dat we voorgelogen worden. En iedereen accepteert het, omdat, ja, dat is nou helemaal politiek. Ik begrijp ook wel dat je bijna geen uitspraak kan doen. Want als je nu iets zegt, wordt over 4 jaar word je erop gevangen, zeg maar. Maar ja, ik vind het wel allemaal. Ik kan ook niet meer naar die talkshows kijken. En ik vind het allemaal. Ik krijg er kromme tenen van, zeg maar. Is dat gek?
Nee, ja, misschien juist verfrissend als jij de politiek in gaat.
Heel verfrissend, dat denk ik ook.
Ja.
Zeker niet.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Mijn Eerste Miljoen. Ben je benieuwd naar de volgende gast? Abonneer je dan op Spotify, YouTube en alle andere kanalen. En bedankt dat je er was.
Dankjewel voor de uitnodiging.